Goedemorgen allemaal. Ja, miljoenen worden er gepompt in wetenschappelijk onderzoek. Met als doel het menselijk lichaam beter te begrijpen en uiteindelijk tot het doel te komen dat we alle ziekten kunnen genezen. En dat mensen nog langer gaan leven. En mensen zoeken naar elixirs. Elixirs met de mogelijkheid om je eeuwig jong te laten blijven. Om eeuwig leven na te streven. En de rijken der aarde vliegen de hele wereld over als ze ziek zijn op zoek naar de beste dokters. Om ze maar lang in leven te houden en ze te laten genezen. Eeuwig leven. Wie is er niet naar op zoek? In Matteüs is er ook iemand naar op zoek. Als je Bijbel openslaat, Matteüs 19, vers 16. Daar lezen we. En zie, iemand kwam tot hem en zeide: Meester, wat voor goed moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Hij, dat is Jezus, zeide tot hem: Wat vraagt gij mij naar het goede? Eén is de goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden. Hij zeide tot hem: Welke? En Jezus zeide: Deze. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en uw moeder. En gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En de jongeling zeide tot hem: Dat alles heb ik in acht genomen. Waarin schiet ik nog tekort? Jezus zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen. Verkoop uw bezit en geef het aan de armen. En gij zult een schat in de hemelen hebben. En kom hier, volg mij. Toen de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd heen, want hij bezat vele goederen. Jezus zeide tot zijn discipelen: Voorwaar, ik zeg u, een rijke zal moeilijk het koninkrijk der hemelen binnengaan. Wederom zeg ik u, het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het koninkrijk Gods binnengaat. Toen de discipelen dit hoorden, waren zij zeer verslagen en zeiden: Wie kan dan behouden worden? Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mens is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Zometeen nog meer uit Matteüs. Deze jongeling vraagt: Wat moet ik doen voorgoed om het eeuwig leven te krijgen? Hij heeft dus besef dat er eeuwig leven is, dat zoiets zou kunnen bestaan, en dat daar goed voor nodig is. En hij denkt het te kunnen verdienen door goed te doen. Wat voor goed moet ik doen? En de opmerking van Jezus is dan wel opvallend. Hij zegt: Wat vraag je mij naar het goede? En ik denk dat Jezus hiermee meteen de discussie op scherp stelt. Want één is de goede. En dat is God. Dus als jij mij vraagt naar het goede, dan erken je eigenlijk dat ik God ben. Want één is de goede. En als je mij om het goede vraagt en je denkt dat ik er iets over te zeggen heb, wie ben ik dan voor jou? En Jezus houdt het eigenlijk ook simpel. Nou, houd de geboden. Succes. En de jongeling vraagt dan: Welke? Stel je voor, je maakt een overtreding en je doet allerlei dingen fout en je komt bij de rechter. Ja, sorry, ik dacht dat die geboden wel waren, maar dat die niet zo belangrijk waren. En Jezus noemt dan een aantal geboden. Dus als je daaraan houdt, ja, dan kom je er. En de jongeling zegt: Ja, ik heb ze gehouden. Ik heb het gedaan. En zijn vraag welke impliceert bij hem eigenlijk dat hij sommige geboden belangrijker vindt dan andere. En misschien is dat voor ons ook wel zo. Als iemand iets steelt, is dat iets anders als iemand een ander doodslaat. Tenminste, ik zou dat wat anders waarderen. Ik weet niet hoe dat voor jullie is. En als iemand iets steelt vanuit honger, of iemand steelt omdat hij snel geld wil verdienen, voor ons voelt dat anders. Maar ik denk dat dat bij God niet zo is. In Jacobus 2 vers 10 staat, want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle. Oftewel, ik denk dat veel in het leven grijs is, maar dit is heel erg zwart-wit. Dit is voor God heel zwart-wit. Alles of niets. En Jezus wijst naar de 10 geboden, een aantal daarvan, zoals beschreven in Exodus 20. En de jongeling geeft aan dat hij die gehouden heeft. En opvallend is, Jezus bediscussieert dat niet. Dus Jezus zegt niet van, ho, maar wacht, ik ken jouw hart en ik weet, nee. Hij zegt, oké. Chapeau voor de jongeling. Hij leeft echt heel goed. Voortreffelijk. Ik ben benieuwd of Jezus ook zo zou reageren als ik dit zou zeggen. Maar toch, die jongeling vraagt zelf, waarin schiet ik nog tekort? Dus op de een of andere manier zal hij aan hebben gevoeld dat er iets zit wat nog niet helemaal goed is. Waarin schiet ik nog tekort? En Jezus bevestigt dit gevoel door aan te geven wat hij ook nog mag doen. En Jezus zegt dit vanuit liefde. Dat lezen we hier niet, maar in Marcus 10, geloof ik, verstaat dezezelfde geschiedenis beschreven. En daarin staat dat Jezus hem lief heeft. En hij geeft aan dat deze jongeling zijn bezit moet verkopen. Het aan de armen moet geven om een schat in de hemel te hebben. En daarna Jezus te volgen. En deze jongeling gaat niet in gesprek. Hij gaat geen discussie aan, hij stelt niet nog een vraag. Hij is bedroefd. Hij is verdrietig. En hij gaat heen. Want hij bezat vele goederen. Hij was rijk. En nu komt, denk ik, het onderliggende probleem naar voren. Met een paar simpele zinnen haalt Jezus naar boven wat er in het hart is van deze man. En ik weet niet of jullie het is opgevallen, maar Jezus zegt, houd de geboden. En hij noemt er vervolgens maar 6. 6 van de 10. Al die 6 geboden hebben betrekking tot jezelf als persoon met je naaste. De eerste 4 gaan over jouw verhouding tot God. Die hebben van doen met de liefde die je moet hebben voor God. Dat je hem moet aanbidden als enige. Dat je geen andere goden mag aanbidden. Dat je hem moet volgen. En of het nu zo is dat de jongeling alleen in de uiterlijke zin van zijn naaste hield. En dat hij weinig op had met God zelf. Ik weet het niet, dat weet God. God ziet het hart aan. Maar het lijkt erop dat Jezus met deze vraag eigenlijk aan hem vraagt, wie of wat staat er bij jou op 1? Is dit je bezit of is dit God? En het lijkt erop dat deze jongeling, deze jonge rijke man, te gehecht was aan zijn bezit. En ik stelde mezelf de vraag, wat zou ik doen in die tijd als ik bij Jezus zou zijn gekomen? Ik denk dat ik mag zeggen dat ik ook wel redelijk wat bezit heb. Ik heb een huis, auto, kleren, ik heb fietsen. En ik heb er hard voor gewerkt en ik voel me daarin gezegend door God. Maar wat zou ik doen? Misschien zou ik hetzelfde gedaan hebben als die jongeling, dat ik bedroefd zou zijn heen gegaan. Als ik alles weggeef, dan ben ik vervolgens degene waar ik alles aan weg heb gegeven. Wat zouden jullie doen? Hoe zouden jullie reageren? Ben ik een slaaf van mijn hypotheek? Leef ik, leef jij om te werken? Of werk je om te leven? En voor wie leef je dan? Voor jezelf? Voor God? Heb jij je werk nodig om je ambities te kunnen halen of je gewaardeerd te voelen? Vraag om over na te denken. En dan vertelt Jezus aan zijn discipelen dat een rijke moeilijk het koninkrijk van God binnen kan gaan. Sterker nog, het is zeer moeilijk. Ik zou bijna zeggen onmogelijk. Wie van jullie weet hoe er een kameel eruit ziet? Ja. Er zijn ook mensen die nog. Ik zou zeggen, ga een keer naar de dierentuin. Daar hebben ze kamelen en dan kan je eens kijken als je nog nooit gezien hebt. Of Google een plaatje. En een oog van een naald. Heeft iedereen een idee hoe klein dat is? Ja, is best bijzonder. Ik heb nog nooit gezien. Ik kan me ook niet voorstellen dat er een circus act is waar een kameel door het oog van een naald gaat. Het grootste landdier in die regio door het misschien wel kleinst denkbare openingetje in die tijd. Om aan te benadrukken dat het echt heel moeilijk is voor een rijk om het koninkrijk van God binnen te gaan. En ook in Marcus staat, het is voor een rijke die vertrouwt op zijn rijkdom heel moeilijk om op het koninkrijk van God binnen te gaan. En die discipelen reageren dan ook verslagen, want ze zeggen, maar Heer, wie kan dan behouden worden? En zeker als je denkt in die tijd, en vanuit het Joodse gedachtegoed, is rijkdom een zegen van God. Mensen die rijk waren, die zouden goed leven, want daar is heel veel zegen voor. Dus God geeft zegen en vervolgens, hè? Dus zij snapten er helemaal niks meer van. Ze reageerden verslagen, Heer, wie kan dan behouden worden? Ja. En dan komt Jezus met zo'n mooi zinnetje. Bij mensen is dit onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk. Zijn alle dingen mogelijk. Ik weet niet of jullie ze wel eens gezien hebben, maar van die truien waarop staat In Gold We Trust. Volgens mij is zelfs een kledingmerk In Gold We Trust. Hoe is dat bij jou? Is het voor jou In Gold We Trust? Of laten we een elletje weg en is het In God We Trust? En in dit stukje zie je dus ook dat Jezus, zoals zo vaak, de maatschappelijke norm onderuit haalt en omverschopt. In die tijd was rijkdom aanzien. Dan was je een belangrijk persoon. En Jezus zegt eigenlijk, aan rijkdom heb je helemaal niets om het koninkrijk van God binnen te komen. Ik wil een stukje lezen uit Matteüs. We gaan verder waar we gebleven waren. Daarop antwoordde Petrus en zeide tot hem, zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn nu gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn? Jezus zeide tot hen, voorwaar, ik zeg u, gij die mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op 12 tronen zitten om de 12 stammen van Israël te richten. En in ieder die huizen of broeders of zusters of vader of moeder of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, zal vele malen meer terug ontvangen en het eeuwige leven erven. Maar vele eersten zullen de laatste zijn en vele laatste de eerste. De discipelen die zeggen eigenlijk, Heer, wat u aan de jongeling heeft gevraagd, wij hebben dat toch gedaan, hè? Wij zijn toch goed bezig, wij doen het toch wel oké, Heer. En nou, Jezus bevestigt dit en hij geeft hen aan wat hun beloning zal zijn. En zoals hij ook al tegen de jongeling beloofd had en gezegd had, je zult vele malen meer terug ontvangen en het eeuwige leven erven. Wie ook maar iets prijsgeeft in het volgen van Jezus, uit liefde voor God, zal vele, vele malen meer terugkrijgen. Niet hier, misschien ook hier, maar zeker straks. En het is geen kwestie van schadeloos stellen of van het vergoeden van onkosten. Nee, het is een overvloedige beloning voor datgene wat verlaten is. En weet dat God geen offer vraagt van ons om er zelf beter van te worden. Hij geeft ons veel meer dan wij ooit kunnen offeren. En de beloning zal gewoon heel groot zijn. Deze beloning wacht op ons in de hemel. En de vraag aan mij en aan jou, aan u, zijn er dingen die in de weg staan? Zijn er dingen die jij en ik kunnen opofferen voor God? Niet om het voor hem beter te laten zijn, maar om het voor ons beter te laten zijn. Zijn er dingen die in de weg staan in jouw relatie met God, die je beter weg kan doen? Denk hierbij misschien aan geld of aan bezit. Maar misschien gaat het wel over social media. Over Netflix. Of over iets heel anders. Misschien wel je ego. Of vul zelf maar in. God zal tot je spreken. Vele eerste zullen de laatste zijn. En vele laatste de eerste. Wat ik al zei, hiermee gooit Jezus de maatschappelijke norm op de kop. Zij die denken hoog in aanzien te staan en het allemaal wel te weten en allemaal wel te kennen en er wel te komen en er wel te komen door dat wat je doet en kijk eens wat ik allemaal presteer. Bij God is het anders. En hoe dan precies? Nou, lees met me mee. Gaan we naar Matteüs 20. Want het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een heer des huizes, die des morgens vroeg arbeiders voor zijn wijngaard ging huren. Toen hij het met de arbeiders eens geworden was voor een schelling daags, stond hij hen in zijn wijngaard. En omstreeks het derde uur ging hij naar buiten en zag nog anderen werkloos op de markt staan. En hij zeide tot hen, ga toch gij in de wijngaard, en wat billijk is, zal ik u geven. En zij gingen. Omstreeks het zesde en het negende uur ging hij weer naar buiten en handelde evenzo. Toen hij omstreeks het elfde uur naar buiten ging, vond hij nog anderen staan en zeide tot hen, waarom staat gij hier de gehele dag werkloos? Zij zeiden tot hem, omdat niemand ons gehuurd heeft. Hij zeide tot hen, gaat ook gij in de wijngaard. Toen de avond viel, zeide de heer van de wijngaard tot zijn opzichters, roep de arbeiders en betaal het loon uit, te beginnen bij de laatste tot de eerste. En toen zij, die omstreeks het elfde uur gehuurd waren, kwamen, ontvingen zij ieder een schelling. En toen de eerste kwamen, meende deze dat zij meer zouden ontvangen. En zij ontvingen eveneens ieder een schelling. Toen zij die ontvingen, morden zij tegen de heer des huizes. En zij zeiden, deze laatste hebben 1 uur gewerkt en gij hebt hen met ons gelijkgesteld, die een zware dag en de hitte hebben doorstaan? Maar hij antwoordde een van hen en zeide, vriend, ik doe u geen onrecht. Zijt gij het niet met mij eens geworden voor 1 schelling? Neem het uwe en ga heen. Ik wil deze laatste hetzelfde geven als u. Staat het mij niet vrij om het mijne te doen wat ik wil? Om met het mijne te doen wat ik wil? Of is uw oog boos omdat ik goed ben? Alzo zullen de laatste de eerste en de eerste de laatste zijn. Ik weet niet hoe jullie erbij zitten als je dit zo leest. Ik vraag me af of ik voor een baas zou willen werken die mij zo zou uitbetalen. Als ik begin om 8 uur 's ochtends en ik werk mijn dag tot 6 uur en dat doe ik de hele maand. En ik heb een collega die er kantjes erbij afloopt, die om 5 uur komt aankakken en wat dingetjes doet. En die zegt om 6 uur, ik ben er weg van. En aan het einde van de maand laat hij me zijn loonstrook zien. Hey, Steven, kijk eens wat ik heb verdiend. En ik kijk en denk, hè? Precies hetzelfde. Wie van jullie zou bij een baas werken van Philips of ASML of al die andere grote bedrijven of kleine bedrijven die er zijn? Ja, jullie zitten allemaal op rijkdom, hè? Ja, ja. Nee. Gelukkig gaat het hier niet om een contract bij je aardse baas. Nee, deze gelijkenis heeft ons denk ik iets anders te vertellen. Het gaat over hen die een relatie hebben met de Heer en door hem geroepen worden om iets voor hem te doen. En daarin gaat hij soeverein te werk. Evenals in het belonen. En het mooie is, in het verhaal wat je leest, de Heer gaat meerdere keren per dag naar buiten om te kijken of er nog mensen zijn die in zijn wijngaard kunnen werken. Dat deed hij toen. En ook nu is hij nog op zoek naar mensen die in zijn wijngaard willen werken. Hij ziet mensen die niets te doen hebben. Toen, en ook nu, ziet hij die mensen. En hij roept je om te werken in zijn wijngaard. Toen en ook nu. Die eerste groep mensen die wisten wat ze zouden krijgen. 1 schelling. En de anderen die zouden krijgen wat billijk is. Oftewel wat eerlijk is, wat acceptabel is. En deze lichting en ook de lichtingen daarna gaan in vertrouwen in deze Heer. De wijn gaat in zonder overeenkomst, maar op toezegging van de Heer dat ze zullen krijgen wat acceptabel is. En deze Heer is voortdurend bezig met mensen te roepen om in zijn wijngaard te werken. Telkens gaat hij opnieuw naar buiten. En ook op het 11e uur, als de dag eigenlijk bijna voorbij is, nog maar 1 uurtje werk, gaat hij naar buiten. En hij vraagt waarom ze daar werkeloos staan. De hele dag. En uit zijn vraag blijkt dat hij hun verleden kent. Dat was toen. Dat is ook nu zo. Als hij je roept, als hij je vraagt, hij kent je verleden. Hij weet waar je vandaan komt. En ondanks je verleden, God roept je. En dan komt het moment van uitbetaling. En met wijsheid geeft de Heer een ieder wat hij vindt dat ze verdienen. En als dan die eerste komen, die als laatste begonnen zijn met werk, en ze krijgen hun loon. Ja, diegenen die heel de dag de 12 uur volle bak gewerkt hebben, die zien dat. En die denken, hey, 1 schelling. Even kijken, 1 schelling voor 1 uur, dus 12 uur. 12 schelling. Of in ieder geval meer dan 1. En ze zien dat als ze hun hand ophouden, dat ze maar 1 schelling krijgen. En ze uiten hun ongenoegen daarover. En alleen de eerste groep doet dat. Van de anderen hoor je dat in ieder geval niet of staat niet beschreven. En zij voelen zich tekort gedaan. Eigenlijk zeggen ze, ja, diegenen die maar een uurtje hebben gewerkt, die stel je tegelijk met ons die de brandende zon hebben doorstaan. En die hard hebben geploegd. Tot welke groep behoor jij? Zou het zo kunnen zijn dat het commentaar komt van de mensen die op de regels zitten? Die de wet erop nahouden en afspraak is afspraak, maar dit moet meer de wet is te benaderen? Zijn het van mensen die God tot een schuldenaar van mensen willen maken? Die God op het matje roepen? Denk hierbij misschien ook aan de fariseeën die meerdere malen Jezus in de val wilde lokken. Om te zien of hij iets fout zou doen. Om er zelf beter van te worden. En de Heer antwoordt hen en hij noemt hen vriend. En hij wijst hen terecht erop dat hij ze geen onrecht aandoet. Want hij heeft iets met ze afgesproken en hij komt gewoon zijn belofte na. Wat is dan onrechtvaardig wat deze Heer doet? Eigenlijk niets. Die Heer mag doen met zijn geld wat hij wil, met zijn goed wat hij wil, zoals ook staat. Elk offer dat jij brengt, hoe groot of hoe klein ook, zal zonder uitzondering erkend worden. En God is goed en rechtvaardig en hij zal geven aan een ieder wat rechtvaardig is. En hij heeft het volste recht om te geven aan een ieder. Ook als wij denken dat die ieder misschien helemaal niet zoveel verdient. God ziet het werk wat jij doet. Afgelopen week, ik weet niet of er hier mensen zitten die afgelopen donderdag gepoetst hebben. God heeft het gezien. Ik weet niet wie nu de koffie doet. God ziet het. De mensen achter de knoppen. God ziet jullie werk. De mensen die afgelopen week op woensdagmiddag om 2:30 iemand bezocht hebben of een appje gestuurd hebben vanuit Gods ideeën, vanuit Gods liefde. God heeft het gezien. Hij heeft het gezien. En hij is er blij mee. En Jezus trekt eigenlijk hier de les door richting zijn discipelen. Want hij heeft deze gelijkenis gesproken naar aanleiding van de vorige geschiedenis. En daar was op het einde: de eerste zullen de laatste zijn en de laatste zullen de eerste zijn. Want daar gaat het om de hoogmoed van de mensen. Zij die denken het allemaal wel te weten en het wel te kunnen bereiken. En het op eigen kracht te doen. En die zullen de laatste zijn. En hier is de volgorde andersom. De laatste zullen de eerste zijn en de eerste zullen de laatste zijn. Hier gaat het om de soevereiniteit en de genade van God. De les die hier misschien uit gehaald kan worden is dat God het eenvoudige geloof in hem hoger waardeert dan de grootste inspanning die wij kunnen doen voor hem. Maar als je komt en je doet wat hij van je vraagt, je gaat werken in zijn wijngaard, dan zul je beloond worden. En daarin is geloof en liefde in hem, dat hij het goed zal doen, het meest belangrijk. En eigenlijk belangrijker dan het werk wat je doet, hoe lang dat ook gedaan wordt. En ik moest hierbij denken ook aan de kruisiging van Jezus, waar links van hem een rover hing. Een misdadiger die zijn hele leven misschien helemaal niks met God van doen heeft gehad. Maar daar aan het kruis, zijn eigen dood tegemoet, herkent hij wie Jezus is. En herkent hij zijn eigen zondigheid en zijn eigen falen. En ik weet niet wat voor werk hij gedaan heeft in het Koninkrijk van God, maar misschien is het nog niet eens een uur, misschien niet eens een minuut. En toch zegt Jezus: heden zul je met mij in het paradijs zijn. Wat een beloning. God is rechtvaardig en genadig. Je motief voor het doen van zijn werk moet nooit zijn de beloning. Het mag komen vanuit liefde voor hem, wie hij is. Maar weet dat er wel een beloning zal zijn. Hoe klein of hoe onbeduidend ook voor ons mensen het kan lijken. De stukken die we gelezen hebben, die staan niet geheel toevallig, denk ik, tussen twee andere stukken, dat is redelijk logisch. Maar daarvoor gaat het over de kinderen die gezegend worden. Laat de kinderen tot mij komen, zegt Jezus. En vervolgens, aan het einde van deze stukken die ik gelezen heb, gaat het over de derde aankondiging van het lijden. Bij God is alles mogelijk door het lijden van Jezus. door wat hij gedaan heeft aan het kruis. Dat maakt dat een kameel door het oog van een naald kan gaan. Maar dat moet je geloven als een kind en het simpel aannemen als cadeau. Schatten uit Matteüs. Ik heb er 3 opgesomd. Dus voor de mensen die afgelopen tijd geslapen hebben, word nu wakker en je beloning is hetzelfde als voor de mensen die de hele toespraak gehoord hebben. En ik hoop dat deze schatten bewaard worden in de schatkist van je hart. Eerste les. Er is geen rijkdom in bezit. Bezit mag nooit in de weg staan om God te volgen. Maar God geeft graag goede gaven. En daar mag je ook van genieten. Ik denk dat rijkdom bezitten niet erg is. Maar als rijkdom jou bezit, dan heb je een groot probleem. Dan is er sprake van armoede door rijkdom. Dan maakt rijk zijn je dom. Les 2. Alles wat je opgeeft voor hem, alles wat je laat voor hem, alles wat je verlaat voor hem, hij ziet het. Hij weet het. En hij zal vele malen meer geven aan jou dan het je gekost heeft. Met eeuwig leven bij hem. Wat een vooruitzicht. En tot die tijd is de derde les van toepassing. God kent jouw verleden. Hij weet waar je vandaan komt. En toch roept hij je om in zijn wijngaard te komen werken. En wat je ook doet voor hem, hij weet het. Hij ziet het. Hij kent je inspanningen, groot en klein. En als loon zal hij je geven wat hij je wil geven. Het zal rechtvaardig zijn. Het zal genadig zijn.